Onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, het vijfde hoofdstuk. Ik lees u daaruit voor de versen 19 en 20. Handelingen 5, de versen 19 en 20. Daar spreekt het woord van de Heere al dus. Maar de engel des Heeren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit en zeide: gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden deze leven. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de strijd. We vragen ons af, wie zijn de partijen? Wat zijn de wapens waarmee gevochten wordt? En hoe is de afloop? Wie behaalt de overwinning? De strijd. Wij letten op de partijen, de wapens en de afloop van de strijd. Dat hoofdstuk, of dat schriftgedeelte, dat hele hoofdstuk trouwens, maar dat schriftgedeelte in zonderheid dat ons is voorgelezen, is van die aard dat je het niet kunt lezen zonder verrast te worden en zonder blij te worden. En misschien wel in de lach te schieten. Ja, nou ja, kun je dan zomaar lachen? Maar de Heere lacht ook. De Heere zal lachen en ze bespotten. En hij belacht hun raad. Dat doet de Heere God. Dus als het zo uitkomt, dan mogen wij ook lachen. Vanwege dat wonderlijke werk van de Heere. Gisteren heb ik gezegd, wij zullen vandaag nog een ogenblik letten op de strijd, de gevolgen van de komst van dat evangelie, van dat woord des levens. Want terecht is al lang geleden gezegd, waar de Heere God zijn kerk bouwt, daar is de Satan er direct bij tegenwoordig en zet er een kapel. Soms middenin. Soms middenin. Maar in ieder geval, hij laat het niet over zijn kant gaan. En de duivel, de Satan, zal alles op alles zetten om het werk van de Heere God te vernietigen en tegen te houden. Dan zou je zeggen, ja. Maar kan de Heere dan niet met één flinke tik al die lui uitschakelen? Die vijanden die door de duivel geïnspireerd worden. Inderdaad, dat zou de Heere wel kunnen. Maar de Heere haalt overal zijn kinderen uit. Dat betekent dat de Heere ontzettend veel geduld heeft. Want hij wil niet dat er één van zijn uitverkorenen verloren gaat. Ja. Wij zouden misschien graag het anders zien. En denken, nou ja. Daarbij weten wij ook niet van hoedanige geest wij zijn. De Heer is langmoedig. En het meest verrassende is, als je voor je eigen persoonlijk mag zeggen, hij is langmoedig over mij. En Paulus zegt, ik de grootste der zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. Je weet wel, het is niet zo makkelijk als de tegenwind opsteekt. Het is niet zo makkelijk, het is een poosje terug, kort hiervoor nog goed afgelopen. Toen was die kreupele man beter gemaakt en toen waren ze ook zo van stuur, die overpriesters en al die mannen. Toen hebben ze ze s'avonds geroepen en toen hebben ze er een paar, Petrus en Johannes, in de gevangenis gezet. Maar ja, de andere morgen hebben ze maar weer losgelaten. Petrus heeft gezegd, het is ons onmogelijk om niet in die naam te spreken. En zij hebben gezegd, denk erom, we waarschuwen jullie dat je de naam van de Heer Jezus niet meer noemt. Maar Petrus, die door de Heilige Geest geleid werd, die had ook een antwoord. Hij zegt, zeg nou zelf. Wie moet een mens nou meer gehoorzaam zijn, God of de mensen? Ja. Nou ja, ze hebben nog eens een dreigende vinger opgestoken. En toen hebben ze ze laten gaan. En ze hebben gebeden met elkaar. En de Heere bedankt dat het door mocht gaan. Inmiddels waren er al 5000 mensen die tot de gemeente waren toegedaan, die zalig werden. Maar nou is er een punt gekomen. Nee, nou nemen ze het niet langer. Ja, jammer. Nou ja, jammer. Het is voor hun het ergste, hoor. Wij hebben vaak meelij met onszelf. Meelij met onszelf, dat zit er zo gauw in als die ondeugende jongen of meid of misschien wel. Maar ja, vergeet niet, ondeugende jongen, ondeugende meid. Het gaat om jou ook. Wie heeft met God getwist en vrede gevonden? Je bent altijd de verliezende partij. Al lijkt het erop dat je wint. Nou ja, je kunt zeggen, jammer, het ging net zo goed. Maar het is zo wonderlijk bij de Heer. De Heer gebruikt de beproeving, de verwarring, gebruikt de Heer. Niet alleen vanwege zijn langmoedigheid over de zondaren, de ongelovigen, maar ook nog om zijn kinderen te leren. Om zijn kinderen te leren zingen. Gij Heere alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En gij schenkt uw volk de zegen. Ja, ze kunnen het niet langer uithouden. Er komen zoveel mensen bij, die worden toegebracht tot de gemeente. Daarbij werden vooral ook in die begintijd zoveel wonderen geconstateerd aan zieken en ellendigen. Onreine geesten en duivelen werden er bij legio uitgedreven. En de gemeente wordt steeds groter. En dan komt er een moment, zou je zeggen, de vonk die vliegt erin. Ze kunnen heel wat hebben. Maar ze worden nou bestookt op hun eigen terrein. Dat was al zo in de tijd van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus had gezegd, jullie zullen grotere dingen zien. En dit zijn grotere dingen. In de tijd van de Heer Jezus is het nog niet gebeurd dat er in Jeruzalem een gemeente van 3000 of 5000 mensen gekomen is. Dat is nog niet gebeurd. Maar het gebeurt nu wel. Ze worden bestookt op hun eigen terrein. In Jeruzalem, in de tempel. En daar staat de hoge priester op. En alle die met hem waren, de secte van de Sadduceeën, en ze werden vervuld met nijdigheid. Er staat eigenlijk, maar het is hetzelfde hier in dit verband hoor, met een vreselijke ijver. Het is een ijver zonder verstand, maar ze worden ijverig om de zaken van het land en van de stad en van de kerk te behartigen. Daar zijn ze toch voor? Daartoe behoren zij toch tot de uitverkoren regeerders van de stad. En ze hebben toch nog ook enigszins macht en invloed onder het wakend oog van de Romeinen. Hij staat op. Je kan erop rekenen, als de Heer Jezus opstaat, als de arme zondaren opstaan, die de genade verkondigen van de Heer Jezus Christus, die spreken van de vergeving van onze ongerechtigheden, en van de vreze van zijn naam. Als dat gebeurt, dan staat er nog meer op. Dan staat de duivel op. Als hij lang geslapen heeft, of doorgesudderd heeft. Dan staat de godsdienstige mens op, de hoge priester. Hij was een hele degelijke man. Maar dan sluit zich daarbij ook aan de secte van de Sadduceeën. Ze waren wel fanatiekelingen, maar ze waren niet zo degelijk als de fariseeën. Je zou ze een beetje kunnen vergelijken met vrijzinnigen. Ze geloofden, kinderen, dat er geen engelen bestaan. Engelen bestaan niet. Wie heeft er nou een engel gezien? Onzin. Duivelen, die bestaan niet. Opstaan uit de doden. In de volleinding der eeuwen. En dat Jezus Christus op. Nee, bestaat niet. Dat is toch onzin? Dat kan toch niet? Onthoud dat even, want dat is nou juist het, ja, je zou bijna zeggen het lachwekkende. Deze mensen worden met dingen geconfronteerd waar ze niet in geloven. Ze worden op de oren geslagen, ze krijgen een lesje van de hemel in dingen. Nou ja, waar ze helemaal niks van willen weten zelf. En die partijen, de Sadduceeën waren ook een belangrijke partij, die ook in bestuur zaten, die gaan dan samen met de Farizeeën, met de overpriesters en allerlei andere mensen, de ouderlingen, de oudsten. Typisch, hè? Als het gaat om de naam, om de woorden des levens, dat dan alles tegenkomt. Dat dan alles tegenkomt, als het gaat om de woorden van het leven. Dat is een strijd. Er staan allerlei partijen van binnen en van buiten op. Want dat woord des levens, dat is zo aangevochten. Kijk, toen mijn grootvader dacht dat er veel avondmaalgangers waren, toen dacht hij, ja, dat is eigenlijk wel waar. En toen wou hij maar eens een andere tekst nemen, waardoor er de mensen wat meer bleven zitten. Maar toen hij in de consistorie stond, toen had hij het zo benauwd en zo akelig. En toen zei hij tenslotte, nou ja, lees maar Rut 1. En toen preekte hij over, uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Toen kwamen er nog meer mensen. Woorden van het leven. Je voelt die strijd. Woorden van het leven, ja, maar dan zijn het ook woorden des levens. Voor zulke dode en dodige zondaren. Voor zulke ellende. Die alleen door dat woord van het leven worden meegetrokken. En opgetrokken. Alles is te tegen. Hier heb je een partij. En dat is de beste partij. Die er bestaat. Toen. De hoge priester. Dat is een heiligheid der heiligheden. En als een medegenote. Zijn belangrijke mensen. Ze worden vervuld met nijdigheid, met ijverzucht, om het land te redden, om de kerk te zuiveren, om de tempel te bewaren. En, wat doen ze? Ze slaan hun handen aan de apostelen. Hé, is dat de andere partij? Nou ja. De andere partij is een beetje groot gezegd, hoor. Sommige van die mensen die erbij gekomen zijn, zoals Paulus, die zeggen, ja, ach, van binnen was strijd. En toen ik de broeders zag, toen werd ik getroost. En die van Klein-Azië hebben horen lezen, die hebben zich van me afgewend, maar de Heere heeft mij bijgestaan. Partij. Nee, dan moet je meer aan Luther denken. Omdat de sterke held er zijn, die God ons heeft verkoren. Vraag gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. God enige geboren zoon. Verwinnaar van de troon, hem is de zegen beschoren. De apostelen, dat zijn de werktuigen. Nou, niet alleen de werktuigen, het zijn ook de aandeelhouders, hoor. Ze hebben ook een aandeel in de erven der heiligen in het licht. Ze staan er niet buiten. Het zijn geen wetenschappers in die zin die vanuit hun vakgebied een preekje houden. Nee, ze hebben de deel aan. Het was hun gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te verstaan. En de Heilige Geest is in hen. Maar dat is dan ook alles ook. Het is het grootste, maar het is dan ook alles ook. Die apostelen, verder hoeven ze zich nergens in te beroemen. Ze hebben de Heere Jezus niet van de dood kunnen redden. Ze hebben geslapen toen hij waakte. Ze zijn gevlucht toen het erop aankwam. Dus, wat dat betreft, is het een naar partijtje. Maar de Heilige Geest, God, de Geest van Christus, die is bij hen en in hen en die leidt hen. En die Heilige Geest is gekomen in hun hart, in hun mond. Ze hebben gesproken. Terug jullie. Terug. Deze Jezus is een Heere en Christus gemaakt. Terug. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. De handen. Hebben ze zieken mee overeind getrokken. Kreupele man deed gepakt. Gezegend. Brood gebroken. En rondgedeeld. En de drinkbeker aangegeven. Dat deed de Heilige Geest. De hand van de Heere was met hen. En de gemeente in Judea werden getroost. Hier nog in Jeruzalem. En ze waren verblijd. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Maar dan moet je opletten. Nou komt de duivel, die heeft klauwen, die heeft geen handen. Hij kan wel strelen. Maar toch zijn klauwen. Er is nog nooit één sprankeltje liefde in geweest. In die handen van de duivel. Ook al aait hij ons over ons hoofd. En al geeft hij ons gelijk. Dan nog bedoelt hij alleen onze ondergang. Onze dood. De duivel, die steekt ook zijn hand uit. En jongens, die schiet zo bij de hoge priester naar binnen. En bij de andere mannen. Zo naar binnen. En hij zegt, pak ze. Pak ze. Typisch, hè? De hand van de Heer. Zegenend. Reddend. Daar komt de duivel. En die grijpt ook mensen beet. Want ze hebben de poort opengezet voor de duivel. Zulke dwazen zijn we geweest en nog. En die zegt, nou zal ik jou laten dansen. Dan zou ik jou ook aan het werk zetten. Ik zal je met een ijver vervullen. Een godsdienstige ijver, dat is een van de kwalijkste zaken vaak. Vaak wel. Want dat kost mensenlevens. Als God het niet verhoedt. En ze sloegen, dat betekent eigenlijk dat bij dat woordje sloegen. Jongens, moet je denken aan een leeuw die uit de bosje springt en die een zebra een klap geeft dat met ene klap zijn nekwervels kapot zijn. Of een roofvogel, die zit hoog in de lucht en er gaat een duifje of een ander vogeltje en hij slaat hem. Dat woordje slaan betekent hier je klauw ergens opwerpen, opgooien, opslaan. De duivel is niet zo zachtzinnig hoor. Hij wil alles. En de mensen, de barmhartigheden van de goddelozen, al zijn ze nog zo degelijk en vroom, rechtzinnig of onrechtzinnig, vrijrechtzinnig, maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Nou, de klap is ook raak. Want in hoofdstuk 4, daar lees je Petrus en Johannes. 2. Er bleven er nog genoeg over. Maar nou is de klap goed raak. Je zou zeggen, de gemeente die wordt gebroken in de rug, in de merg. In de kern. Alle apostelen. Het is nou afgelopen. De tijd van die ondergrondse haat, dat broeiende verzet, is voorbij. Dan slaat de vlam eruit. Van nu voortaan. Zullen ze orde op zaken stellen. De kerk is toch geen zootje. Je kunt in de kerk toch niet zoiets toelaten. Dat daar in de heilige tempel. Dat daar de volgelingen staan van die gehate Nazarener. En dat ze zich aandienen als getuigen van God. En van de waarheid. Dat kan niet. Het is nou gebeurd. Allemaal. al de apostelen moeten komen. Ze worden gewoon gevangen genomen. Ze komen in de gevangenis terecht. Ja, maar ze zijn goed wat mans. Ze hebben ook soldaten en een tempelwacht en een tempelhoofdman. En ze hebben zo wat Romeinen er ook bij als het moet eventueel. Oh ja, er is zo een bende te formeren. In de gevangenis. Met grof geweld. Nou ja, de apostelen hebben zich niet verdedigd hoor. Ze hebben niet met bommen gegooid en al dat soort dingen meer. En Petrus die denkt nog steeds terug aan dat woord, steek uw zwaard in uw schede. Die door het zwaard, die het zwaard trekken zullen door het zwaard vergaan. Kalm aan maar. Daar gaan ze. Ja, het is droevig, maar het is toch ook als je ze zo ziet gaan, dan denk je, ja, het is toch mooi hè. Boven hen zit de koning der koningen en de heren der heren. In hen is de Heilige Geest. Rondom hen zijn de engelen waar de fariseeën, waar de sadduceeën niet in geloven. Want dat bestaat niet, zeggen ze. En als je het zo bekijkt en je ziet dat groepje mannen naar de algemene gevangenis gaan, de stadsgevangenis. Ze worden nou niet in een portaaltje opgesloten ergens bij een soort privégevangenisje voor godsdienstige toestanden. Maar ze worden nou in een gevangenis gezet bij andere boeven. Misdadigers van inbrekers en zo, net zoiets als Barabbas, een moordenaar, opstandeling, revolutionair. Ja, want de hoge priesters die zeggen, dat zijn ze ook. Voor ons zijn het nou revolutionair. Ze luisteren niet naar het wettig gezag. En de enige gezagdrager, dat kennen ze niet. Hem die uit de doden is opgestaan, die alle bevoegdheid heeft in de hemel en op de aarde, die erkennen ze niet. Daarom, er zit heel wat hoor, ze kunnen zo een hoop geweren bij elkaar krijgen en zwaarden en stokken. Om dat stelletje leiders in hun oog even gevangen te nemen en op te bergen. Om zo de ruggengraat van de beweging, van de nieuwe beweging te breken. En wat hebben die apostelen? Nou ja, wat dat betreft hebben ze niks. Ik zei het al, ik denk dat Petrus ook geen zwaard meer om had. Ik denk dat hij de herinnering daaraan hem zo akelig maakte dat hij dat maar ergens verkocht heeft of zo. Weet ik waar gelaten heeft. Wat hebben die mensen dan? Die mensen hebben niks. Ze hebben geen advocaat. Ze hebben niet een leger. Want ja, er zijn wel 5000 gelovigen, maar vergeet niet wat er aan mensen wonen en zijn in Jeruzalem. Hoor, dat is heel wat. En die 5000 mensen, ja, het is een groot wonder. Maar ja, dat zijn ook mensen. Van vlees en bloed. Ja. Die zijn ook wel eens bang. En benauwd. En akelig. En die durven ook niet, en dat mag niet ook, die durven ook niet te zeggen, jongens, we gaan een storm lopen ontketenen. Nee. Wat dat betreft zijn de wapenen van de apostelen geen. Alleen, kijk goed, ja, je kunt het niet zo zien, maar als je er nou doorheen zou kunnen kijken, dan zou je zeggen, ja, toch, God is aan hun zij. Hij ondersteunt ze in het leed dat genaakt. God. Als God aan je zij is, dan zou die wijze van spreken de hele wereld tegen zijn. En dan zou je van benauwdheid tegen de muur opspringen. Als God aan je zij is, al trekken ze je aan 1000 stukken, dan zit het goed. Zelfs kan God het zo maken dat je gaat zingen. Ik lag en ik sliep gerust, van Heere trouw bewust in de gevangenis. Het kan allemaal. De wapens. Wij hebben geen wapenen van vlees en bloed. Hoor je het? Maar de wapenen des geestes. In zonderheid het eeuwig blijvende woord. Ik ben met u, zegt Jezus Christus. Ik ben met u. Dobber. Zieke man of vrouw, aangevochtene, benauwde van geest, voortgedrevene. Ik ben met u. En als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, de erve. Hun gerechtigheid is uit mij. Zij zullen niet voortbrengen tot verstoring. Maar de heilige Israël zal in het midden van hen zijn en hun uitspraak zegenen. God. Ja, gemeente, wij denken, ja, vleeselijk, hè. Als die nou mee hebt in natuurlijke zaken, in kerkelijke zaken en al dat soort dingen meer, hè. Dan zit de mens te rekenen. Ze dwaas is die. Hij hoeft niet te rekenen. Nee hoor, als God voor is. Ik ben uw loon en uw schild zeer groot, Abraham. Dat is goed. Daarom zijn hun wapenen niet vleeselijk. En als de gedachte al eens opkomt om te grijpen naar een stuk hout, nou, dan valt het toch ook weer uit handen. Dwaas aan de kant. Ze sloegen de handen aan hun apostel. Nou, die zijn sterke handen hoor. Pootige kerels brengt de Satan op de been. En dan gaat de deur achter ze dicht. In de gevangenis. Ja, de boeven in de gevangenis die kijken met grote ogen. Nou. Zeker relletjes geweest in de stad. Plunderaars, wat zijn het voor mensen? Maar ja, ze zien al gauw dat dat niet het geval is. Rustig en bedaard komen ze in de gevangenis. Of dat ze nog op de grond gegooid zijn, ik weet het niet, maar dat doet er niet toe. Komen binnen. Ik denk, ja, misschien dat ze in de gevangenis ook wel het woord van het leven hebben verkondigd. Je weet het nog niet. Ja, vroeger was alles nog een beetje gemoedelijker en anders dan nu, hè. Maar een schipbreukeling, dat is al heel lang geleden, hoor. Maar die was hier in Nederland terechtgekomen. En die jonge matroos, die durfde niet te bedelen, dat, ja. Maar toen zong hij in zijn eigen taal, als avond was, zong hij. Uit diepte van ellende zat hij aan de kant van de weg. Roep ik met mond en hart, tot u die heil kunt. En de Heer aan schouw besmat. En dan binnen de kortste keren, dan kwam er iemand bij hem en die zei, ja, probeer het duidelijk te maken, het zal een buitenlander geweest zijn. Je kan wel even meekomen. Je kan wel bij mij slapen. Dat wisselde die af, hè. Ik uit diepte van ellende en de andere keer zong die, ik wil u, o God, mijn dank betalen, 's avonds u prijzen in mijn avondlied. Op in de oude versie, het zonlicht mogen nederdalen, maar gij, mijn God, begeeft me niet. Dan was er ook wel weer een plekje. Nou ja, als er geen plekje was geweest, dan zou het ook wel in orde gekomen zijn. Maar de Heere, die beschermt hier zijn apostelen. Kijk, er zijn genoeg apostelen. Jacobus die wordt onthoofd. Stefanus de diaken, die komt er ook niet levend uit. Dat gebeurt ook. Maar, als de Heere zegt, nee, duivel, dan moet je met je klauwen afblijven, dan moet hij eraf blijven. Of die hoog springt of laag. Hier staat het nog te bezien, wat er gebeuren gaat. Daar zitten ze in de gevangenis. Woorden des levens. Ja, wie weet. Ik denk dat de heer expres daar ook nog even neergezet heeft. Misschien zat er ook een Barabbas of een of andere kerel of zo. Die het moet horen. De naam van de heer Jezus Christus. En dat wij verloren schepselen zijn. Ja, ja. Verder zitten ze daar maar ongewapend. Het zwaard des geestes is het woord. En thuis doen ze nog een gebedje, als ze erbij zijn, met hun gedachten, dat zal wel. Want het is natuurlijk een verschrikkelijke klap dat in ene keer de hele kern van de gemeente, de apostelen, in de gevangenis terechtgekomen is. Zullen ze een gebedje doen, en dat moet je ook niet onderschatten. Want de Heer hoort het geroep van de ellendigen. En dan wordt het nacht. Morgen is de vergadering. Grote vergadering. Ze hebben het nou een beetje beperkt gedaan, weet je wel. Want er zijn ook een hoop mensen lid van de Hoge Raad, van het Sanhedrin en zo. Die hebben gewoon een betrekking overdag. Net als nou de wethouders, hè, die werken erbij vaak. Als niet zulke grote plaatsen zijn. Ga je toen ook. En die mensen die kun je niet elk ogenblik oproepen om op de vergadering te komen. Maar ze hebben gezegd, we moeten nou een grote vergadering. We moeten nou radicaal zijn. Radicaal. We moeten ook degene die gewoon de werk hebben, die moeten maar een halve snipperdag nemen. Of een paar uur verlet, maar het moet afgelopen zijn. Dat zal morgenochtend gebeuren. Maar met die plannen gaan ze naar bed. Met die plannen blijven ze wakker liggen. Terwijl Petrus zegt, halverwege de nacht, jongens, zullen we maar proberen even te rusten. Want het kon wel eens een drukke dag worden. Maar de raad kan niet slapen. Van ijver. Ze worden er op een verkeerde manier door verteerd. Zoals een mens op een verkeerde manier verteerd wordt door de ijver. Omdat hij niet gelooft dat de Heer Jezus zegt, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Nou ja. Morgenochtend, daar zal het gebeuren. En dan komt daar notabene, kinderen, Sadduceeën. Engelen? Die bestaan niet. Misschien zeggen ze het op school ook wel. Geloof jij dat er engelen bestaan? Geloof jij dat God bestaat? Geloof jij dat de Heer Jezus bestaat? Ja, je kan zeggen wat je wil. Maar daar komt hij. Daar komt die engel. Het is net alsof de heilige God in de hemel hartelijk die hele vergadering alvast uitlacht. En zegt tegen de Sadduceeën, jullie kunnen heel geleerd zijn en vastgesteld hebben dat er geen engelen bestaat, maar ik stuur er alvast eentje. En dat die Heere, die niet op kan staan, maar die al lang aan de rechterhand van de Vader is, dat die ook lacht en zegt, onbenullige, dwaze vijanden, je bent nog niet van me af. Maar, kijk, de deur gaat dicht. De duivel wil de deur dicht. Van de kerk. Sluiten. Verkopen. Pakhuis gaan maken. Hij wil ook een schuur. Als in een schuur het woord van God gepreekt wordt, dan wil hij de schuur dicht. In brand steken. De deuren zijn dicht. God opent de deur. God ontsluit de poort. Maar de duivel doet de deur dicht. En als hij kans krijgt, straks, dat is zijn grootste blijdschap, deksel erop. Nooit meer uit. De deuren waren gesloten. Je voelt al die tegenstellingen. Maar, hè, wat, ja, maar je bent er nog niet. Zover is het nog niet. Ja, we kunnen weggaan, een goede of een kwade weg, maar we zijn er nog niet. Nee hoor, de Heer kan een engel sturen, De Heere kan ene bliksemstraal sturen. En de hele zaak vliegt in brand. Maar. Ja, daar rekenen ze niet op. Met dat maar. Zoals wij er ook niet op rekenen meestal, hè. Maar God, die rijdt is in barmhartigheid. Door de grote liefde waarmee ons heeft lief gehad. Maar, er komt even de tegenstelling. Er is nog meer dan een Joodse raad. En nog meer dan een paar arme apostelen die daar nu in de gevangenis zitten. Er is nog meer. Nog meer dan een gemeente. De Heer in de hemel. En die zegt tegen een engel. Ga jij eens even daar naartoe. O, graag, koning. Graag, koning, ik wil graag gaan. Wat is er van uw orde? Ga je die mensen uit de gevangenis halen even. Je moet de deur weer op slot doen. Als ze eruit zijn. En je moet ze langs de wachten heen brengen, maar. Geef die mensen, strooit die soldaten maar een beetje zand in de ogen. Dat ze niks zien. En dan moet je zeggen tegen die apostelen dat ze naar de tempel gaan, dat ze de moed niet moeten laten zakken en dat ze de woorden van het eeuwige leven tot het volk moeten spreken. Morgenochtend vroeg, als de tempeldeuren opengaan, dan moeten ze er zijn. De engel buigt en die gaat zo snel. Er gaat geen uur overheen, hoor. En dan gaat hij al tussen de soldaten. Ze zien niks. Hij doet de zware grendels aan de buitenkant eraf. Maakt het slot open. Doet voorzichtig de deur op. Hij gaat naar binnen. Hij grijpt ze bij de arm. Wordt jullie eens wakker. Kom, naar buiten. Dan moet ik hem ook wakker maken. Nou, laat hem nog maar even slapen. Ja, alleen de apostelen denk ik dat even naar buiten gebracht werden. En daar gaat nou een engel waar de Sadduceeën nu in geloven. Een Heer Jezus, die de fariseeërs en de schriftgeleerden en de hoge priester uitgeschopt hebben. Want hij mocht niet leven. Een graf dat ze verzegeld hebben. Hij mocht er niet uit. Komt nou die Heere Jezus en daar komt nou die engel. En die brengt ze naar buiten. Doet de grendels er weer op. Deur dicht. Gaan jullie maar verder. En ik heb opdracht om tegen jullie te zeggen dat je naar de tempel moet gaan. En dat je tegen het volk moet vertellen van de Heere Jezus Christus. Het woord van het leven. De boodschap van het evangelie. Het woord dat de doden doet leven. Het woord van oordeel en van barmhartigheid en genade. In de Heer Jezus Christus. Woorden die leven, maar woorden die ook tot leven brengen. En woorden die ook het leven onderhouden. Vandaag nog. En morgen nog. Telkens weer. Dat wij misschien zo af en toe op een steen zitten te knagen, dat is onze eigen stommiteit. Maar het woord des levens, dat is alleen het woord dat leven geeft en is en lekt en onderhoudt tot in eeuwigheid. Tot het volk. Nou, je hoeft nog niet bij die hogepriester te wezen. Nee, want als die niet uitkijkt, ja, ik zeg het even heel menselijk hoor, we hebben gezongen. De Heer zal opstaan tot de strijd. En dat ding die zei het nog iets kernachtiger. Sta op, Heere, toon u onverzaagd. Zo worden verstrooid en verjaagd. Zeer haast al uw vijanden. Die God altijd hebben gehaat, zullen met schande en smaad glieden in alle landen. Dus dat is een waarschuwing ook aan hun adres. Want God hoort het evangelie ook niet in die zin te grabbel. Spreek dat woord des levens tot het volk. Maar de Heer zegt niet. Ga maar op je knieën bij de hoge priester. Vraag of dat hij alsjeblieft naar je wil luisteren. En je hoeft niet tegen hem te zeggen, Jezus staat met open arm op je te wachten. Want als hij niet gauw tot bekering komt, dan zal hij een klap krijgen van de Heer Jezus die nooit meer te boven komt. Zo is het ook nog een keer. Gaat heen. Hè? Ja. De Heer zegt, je hoeft hier niet te blijven zitten. Je hoeft hier niet te blijven in het donkere hol. En staat! Staan? Ja, wij dan gerechtvaardigd zijn uit den geloven, hebben vrede bij God door ons Heer Jezus Christus, in welke genade wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid God. Al liggen we erbij, het doet er niet toe. Staat, zegt hij. Overeind, je hoeft niet bij, je hoeft niet in de hoek te gaan zitten. Je hoeft je hoofd niet te laten hangen. Je hoeft niet te denken, het is afgelopen, het is dit. Nee, zegt de koning der koningen en de Heere der Heeren. Staat. Dat zou de duivel wel willen. Dat zou die degelijke raad wel willen. Dan hadden ze toch nog hun zin gekregen. Allemaal stil. Zitten. Staat. Ik vind het zo'n mooi woord, hè. Dat woord nou komt tegen arme, tot arme zondaren. De een die verliest helemaal de moed, die denkt, nou, ik hoop dat ik hier maar niet meer wakker word. En de ander heeft weer wat anders. En dan komt de Heer, daar komt het woord van het leven. Sta op, eet. Troost met de troost waarmee ik je troost. Geef het woord door. In de tempel. Staat. En spreekt. In de tempel. In de tempel. En dat is nou juist het vreselijke voor de Hoge Raad. Die heilige tempel. De Heere tempel is deze. Hoe durven die Galileërs daar, juist in die tempel, de naam te noemen. Van Jezus Christus. Ja, ik zei al. Als je er oog voor hebt, je moet er een beetje karakter voor hebben, dan zie je gewoon in de lach en zeg je, oh, het is toch vermakelijk, hè? In de tempel? Nog wel, straks niet meer. Straks komt de scheiding tussen kerk en synagoge. Volledig. Maar zover is nu nog niet. Eerst moet het woord zijn loop gehad hebben. Hè? Maar dan zeg je, het is toch een vermaak, hè? In de tempel. Ja, straks als eerste in de tempel. Met het evangelie van Gods genade en barmhartigheid in Christus Jezus. Want er is nog een heleboel volk in de tempel. Mensen die op de rand zitten. Mensen die het niet meer weten. Mensen die denken, zijn we dan toch in de war? Zijn we dan helemaal in de war? Is heel onze godsdienst verkeerd? Weten ze het dan ook niet? Zou de hoge priester het niet weten? Zou de ouderling het niet weten? Zou het dan allemaal in de war zijn? Die moeten nog een duwtje hebben. Naar de goede kant. Naar de kant van de woorden des eeuwige levens. Naar de opperste herder der zielen en der schapen. In de tempel. Nou, dat zullen ze doen. Maar ze gaan eerst koffie drinken. Of tenminste een broodrammetje eten. Bij een van de vrienden. Want het is nou nog te vroeg natuurlijk. Je kan midden in de nacht in de tempel komen. Maar dan is er niemand. Dan is er nog niemand. Maar als de tempeloverste de deuren opengooit en de toebereidingen worden gemaakt, wie komen daar binnenstappen? De apostelen, de eerste. Zij komen binnenstappen. In de vroege morgenstond. En ze beginnen vast gelijk maar aan de preek. Ze leerden, ze onderwezen dat Jezus is de Christus. Dat Jezus is de allerliefste zaligmaker. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Die dood was en weer levend geworden. En die nu verhoogd is. ze leerden. Maar de hoge priesters, de hoge priester is ook nog niet uitgestudeerd, want de hoge priester en alle die met hem waren, die zijn ook vroeg uit de veren. Misschien niet zo vroeg als de apostelen, maar ze zijn wel vroeg. En ze roepen de raad samen. En nou niet alleen de gewone raad, zeg maar, in kleine bezetting. Je zou zeggen de smalle kerkenraad, maar de brede kerkenraad. Al de oudste der kinderen Israël. De hele toplaag, ook die normaal niet altijd meedoen aan de vergaderingen, die worden nu gehaald. Misschien worden de zieken er nog wel bij gesleept. Want het gaat erom dat met zo groot mogelijke meerderheid van stemmen het vonnis bekrachtigd wordt over de volgelingen van Jezus van Nazareth. Nou, als ze de zaak zo wat gepolst hebben, al de oudsten der kinderen is wel plechtig, hè? Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. Is iedereen er? Jok en jok volgens het. Jok vol. Ja hoor. Nou, een kort bevel. En daar gaan de wachters. Die gaan erop uit. De dienaar. Ga ze maar halen. We zijn op alles voorbereid. En dan komen ze daar bij de gevangenis. Daar zitten de soldaten. Geweer zouden wij zeggen, maar die hadden ze toen nog niet. Grote speer. Zwaard. Ze slapen niet hoor. Goeienacht gehad, mannen. Ja hoor. Goeienacht, geest. Niemand geweest? Nee, er is niemand geweest. Niemand geweest. Ja, maar ze durven ook zomaar niet te komen, die mensen. Dan moeten ze beginnen. Goed zo. Ja, wij kwamen de gevangenen halen. De Galileërs. De volgelingen van Jezus van Nazareth. Goed. Water komen over hen. Grendels van de deur. Slot open. Kijk. Ze kijken nog eens. Ze kijken nog eens. Weg. Wat is dat? De soldaten schrikken ook. Ja, we hebben niet geslapen, meneer. We hebben niet geslapen. Een heel de nacht, wij, we zijn er zelf bij geweest. Dat kan niet. Kijk nog eens daar in die hoek. In die donkere hoek. Er liggen wel touwen, kettingen, allerlei toestanden. Weg. Ja, ja, zal die zeggen. Engelen bestaan niet. Opstanding, dat bestaat niet, dat kan niet. Mensen in deze tijd zeggen het ook, hè. Bestaat niet. De gekste dingen geloven de mensen niet. Maar de Bijbel niet. De Bijbel niet. En als er in de Bijbel staat dat de Heer alles gemaakt heeft, dan bestaat niet, zeggen de mensen. Bestaat niet. Wat bestaat er dan wel? Een grote knal. Woep, want daar komen dwarrelende stofjes. Dat geloven ze wel. Maar de Heer lacht erom. Dan gaan ze terug. Komen ze binnen. Het is warm. Ja, hier begint het ook warm te worden. Maar daar was het nog warmer, denk ik. In Jeruzalem. De zon schijnt. En ze hebben allemaal de goede pak aangetrokken. En ze zitten op elkaar gepropt, stoelen bijgezet. En ze kijken vol spanning. Oh, daar heb je ze, jongens, daar heb je ze. Deur open. Hé, daar staan de wachters. Of de bende. De tempelwachters. Ze zijn te verbouwereerd om één woord uit te brengen. En de tempelwachters, die staan de zaak even aan te kijken. Alles is in spanning, wacht op de ontknoping. Wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegezegd door de grendels erop. Slot was dicht, soldaten waren wakker. Ze zaten voor de deur. Kan niet, het kan niet. Maar als we de deur open gedaan hadden, niemand te vinden. Heb je wel goed gekeken? Zegt één. Ja, we hebben goed gekeken.
Heb je gekeken of dat ze niet een gat in de grond hebben gegraven en een gang hebben gemaakt en eruit zijn geslopen?
Ja, dat hebben we ook gezien. Het is onbegrijpelijk. Ze zijn in niets opgelost. Dit was. Ze weten het niet meer. Ze worden twijfelmoedig. Ja, niet in de goede zin. Was maar in de goede zin. Maar ze beginnen te twijfelen of dat het wel lukken zou. En het moet lukken. Ze worden twijfelmoedig in de zin van, kunnen we dat zootje nou nog niet opruimen? Is het nou nog niet aan het eind? Twijfelmoedig. Allemaal. Wat moet dat worden? Wat komt er van de kerk terecht? Wat komt er van de tempel terecht? Wat komt er van alles terecht? Daar komt het volgende wee. Ze zijn nog niet uitgesproken. Daar komt de volgende binnen. Hé, die mannen, die mannen. Die jullie in de gevangenis. Ik heb vast gedacht dat die man er ook een beetje schik in had. Die man die ziet het. Die ziet denk toch, of hij de velen gezien heeft, weet niet. Maar het leuke heeft hij ervan ingezien. Die mannen. Zulke soort mensen heb je altijd. Hè. Die mannen die jullie in de gevangenis gezet hebben, bestaan in de tempel. Hoor. En ze leren het volk. Dat is het volgende wee. Voor de Hoge Raad. Wie zal er overwinnen? Het Lam. Wie zal er overwinnen? De geest van Christus roept niet aan te twijfelen. Al zou het zo gebeuren, al gaan ze voor grotendeels allemaal op Johannes na allemaal de dood in, tenslotte. Op Gods tijd. Maar dan zet de Heer weer een ander mannetje neer. Met de woorden des levens. We gaan door. Onherroepelijk. Wie is de overwinning? De overwinning is aan de Heer Jezus Christus. Hij gaat uit en overwint. Geliefde gemeente, wij. Ja, er is nog veel te zeggen, maar wij gaan naar huis. Maar heb je er ook erg in dat waar het dierbaar evangelie komt, hè, daar komt ook de strijd. Steekt alles je kop op. Dat merk je. Soms denk je, dat is afgelopen. En dat kan ook. Soms zie je ook dat de Heer langs een hele wonderlijke weg terugbrengt. In de kerk. Hebben we gisteren ook gezien. Er gebeuren akelige dingen. Is niet akelig, is niet vreselijk. Als mannen en vrouwen uit elkaar gaan. Ja, maar de kaarten worden geschud. Wat niet voor is, is tegen. Wat niet vergaderd, verstrooid. Maar de Heer zegt tegen mij en tegen jullie ook. Onthoud dat nou goed. Ga niet zitten rommelen. Wees er tevreden mee. Dat je in het oog misschien van hoogmogende heren behoort bij een raar kerkje. Want de Heere zegt. Staat. En spreek de woorden van het leven. Ik wil dat graag zeggen als een woord van bemoediging. Voor degene die ermee geconfronteerd worden. Het blijven ernstige, verdrietige zaken. Voor de kinderen. De kleine kinderen. Wij bidden dat God het goed wil maken. Natuurlijk. Dat ook. Maar God maakt het toch goed. Kinderen. En daarom. Ik kan goed begrijpen als je verdrietig bent. Als je zegt, waar is mijn vader? Er is één vader in de hemel. Die vergeet niet en niemand. Die houdt het oog op die arme ellendige slachtoffers. Die maakt alle dingen recht. Maar ook als die vader zegt, voor de een of de ander nou is het afgelopen, dan is het ook afgelopen. Dan kun je vertrekken. Dood of levend. Maar het is afgelopen.
Kijk, dat is de rijke ernst, hoor. Het is geen armoedige ernst. Het is de rijke ernst van de boodschap van de engel. De woorden van het leven. Dat de Heer Jezus Christus leeft. Ik hoop dat ook in je persoonlijke leven u en ik mogen ervaren. In allerlei dingen. Wij zijn verwarde, bange mensen. Maar dat we zo weer als het ware een hart onder de riem van God mogen krijgen. En zeggen, de Heer heeft ons een lachen gemaakt. De Heer heeft ons een lachen gemaakt. Want hij gaat door op zijn goddelijke en heilige wijze. En hij laat je niet in de steek. Nooit niet. Vertroost elkander met die woorden. Welhaast, zong Sint Aldegonde, het zal hier welhaast zijn gedaan, maar de overwinning is voor de Heer. Straks, dan zal de duivel raar opkijken. De duivel die denkt dat hij alles te zeggen heeft en iedereen in de hel kan krijgen. Dan zal hij nog eens raar opkijken. Want al zet hij het op een brullen dat de aarde en de hemel ervan davert, als Gods verloste kerk gaat zingen, dan verdwijnt alles bij hem niet. Alles. Ook het gejammer. Ook het gevloek en gelaster van de duivel. Dat verdwijnt in het niet. Ik hoop dat we er allemaal bij zijn. Om te zingen het lied van Mozes en van het Lam. Amen.